10 jaar na de crisis, wat is er daadwerkelijk veranderd? Met andere woorden, zijn de problemen die de financiële crisis en de daaropvolgende recessie 10 jaar geleden veroorzaakten, voldoende aangepakt? Is dit eigenlijk wat wij willen weten? Niet helemaal volgens mij. Eigenlijk willen wij ook weten of het nog eens kan gebeuren. Kan een nieuwe financiële crisis de burger weer zo in zijn val meeslepen? Om ook die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we vanavond het hebben over 3 dingen. 1. Wat gebeurde er 10 jaar geleden? Wat ging daar precies mis? Welke maatregelen zijn er sindsdien genomen en werken die maatregelen? En 3. Is het voldoende om een nieuwe crisis te voorkomen of op zijn minst om deze te hanteren? Het is precies 10 jaar geleden, september 2008, dat de kredietcrisis die toen al een jaar in Amerika woekerde, omsloeg in een recessie en onze huiskamers in Nederland binnenkwam. De grote recessie, niet voor niets werd die zo genoemd. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de reële BBP-groei niet zo negatief geweest. De werkloosheid verdubbelde tussen september 2008 en 2013. Dat kwam overigens grotendeels door de loonrigiditeit die er in Nederland speelde. De lonen werden nauwelijks naar beneden aangepast. Wie zijn baan niet verloor, merkte weinig van de crisis. Maar dat betekende ook dat de klappen van de crisis zeer ongelijk verdeeld werden. Zeker bij ons in vergelijking bijvoorbeeld met Duitsland, waar de lonen wel naar beneden werden bijgesteld en er relatief weinig werklozen waren. Maar tot zover de gevolgen. Het epicentrum van de financiële crisis lag in de Amerikaanse woningmarkt. Gezinnen zonder werk, nog inkomen, kregen er toch een hypotheek. Die hypotheken die werden vermengd met hypotheken aan meer kapitaalkrachtige huishoudens, waardoor de risico's gemiddeld lager leken. Die pakketjes van hypotheken werden vermengd en verkocht. Weer herverpakt en nogmaals doorverkocht. En dat ging net zo lang door, totdat kopers voor hen nog nauwelijks herkenbaar was wat het nou eigenlijk was wat zij gekocht hadden. In de zomer van 2007 werd plotseling duidelijk dat veel van die Amerikaanse huishoudens hun lening helemaal niet konden dragen. En we herinneren ons allemaal nog de beelden op het journaal van hele wijken in de Verenigde Staten waar mensen hun huis en alles achterlieten en gewoon wegreden van alles wat ze hadden. Financiële instellingen wereldwijd hadden deze kredieten op hun balans staan en zij moesten dus die waarde afboeken. Maar hoeveel waardeverlies? Bij welke instellingen? Dat was op dat moment totaal onbekend. En hier ontpopt zich een eerste probleem waar wij het vanavond over moeten hebben. Waarom kochten mensen in financiële instellingen onbekende producten aan met onbekende risico's? Waarschijnlijk heeft het iets te maken met hoe moeilijk het is om nee te zeggen tegen een product, terwijl je ziet dat anderen het wel kopen en daar heel erg veel geld mee verdienen. Is dit gedrag van risico's wegredeneren als er rendement in het verschiet ligt, is dat een onderdeel van de menselijke aard of is dat iets wat er nu niet meer speelt? Maar de crisis die stopte daar niet. Wat volgde op deze wanbetalingen was een vertrouwenscrisis in het financiële systeem. Banken leenden elkaar geen geld meer, omdat zij niet wisten of dat geld nog zou worden terugbetaald. Ze wisten vaak niet eens wat de waarde was van de bezittingen of van de kredieten die ze uit hadden staan op hun eigen balans. Laat staan dat ze een inschatting konden maken van dat van een andere balans. Het gevolg was het opdrogen van de interbankaire liquiditeit. En dat is de smeerolie van het financiële systeem. De ECB en de Amerikaanse tegenhanger, de Fed, reageerden pijlsnel met financiële injecties om het stelsel enigszins gaande te houden. En deze ingreep heeft waarschijnlijk achteraf gezien veel erger voorkomen. Maar ondanks die ingreep kwamen de banken wel aan het wankelen. En we weten allemaal dat het Amerikaanse Lehman Brothers op 9 september 2008 in 1 dag 40% van zijn gehele waarde verloor. En toen liet de Amerikaanse toezichthouder gebeuren wat nu terugkijkend door economen wordt gezien als de allerbelangrijkste beleidsfout. Ze lieten Lehman failliet gaan, omdat ze dachten dat dit een geïsoleerd probleem was. Een andere vraag voor het debat is daarom vanavond: kan dit weer gebeuren? hebben we de onderlinge verwevenheid van risico's in de financiële sector in brede zin, niet alleen in de bankensector, hebben we die goed in beeld. Het besef dat een bank kon omvallen veroorzaakte wereldwijde paniek bij burgers en zij dreigden hun geld weg te halen. Om een wereldwijde bankrun die de banken vervolgens zou doen omvallen te voorkomen, besloten overheden om hun banken te redden door ze te herkapitaliseren. En dat is het moment van de achtste dag, de documentaire die afgelopen maandag op televisie is geweest. Hier kwam weer een probleem naar boven. Die banken die hadden te weinig eigen vermogen om klappen op te vangen, maar waren tegelijkertijd te belangrijk voor het draaiend houden van het economisch systeem, van de reële economie. De banken waren met andere woorden too big, too fail. Weer een vraag voor vanavond is dus, hoe staat het er nu voor met het vermogen van banken om tegenvallers zelf op te vangen? Zijn de kapitaalbuffers hoog genoeg en is het bail-in systeem dat we hebben opgetuigd binnen de bankenunie voldoende op orde? Begin 2010 veranderde het crisismonster een laatste keer van gedaante. Dit keer waren het de overheden zelf die gingen wankelen met Griekenland als grootste schrikbeeld. In heel Europa moesten overheden grote hoeveelheden obligaties uitgeven om aan het geld te komen dat zij nodig hadden om financiële instellingen te redden en om hun uitkeringen te blijven betalen. Vooral in wat toen de Europese probleemlanden zijn gaan heten, was het heel lastig voor overheden om kopers te vinden die voor een acceptabele prijs hun schuldpapier wilden gaan kopen. En die lokale banken, werden vaak politiek gedwongen om die schuldpapieren te kopen. En zie daar het laatste en misschien wel meest hardnekkige probleem dat de financiële crisis blootlegde. De afhankelijkheid tussen overheden en hun banken. Nu nog steeds zijn lokale banken grote afnemers van de schuldpapieren van hun eigen overheid. Wie van de twee, de overheid of de bank, wil die band eigenlijk niet doorknippen? Dank u wel.
Dankjewel. Ik wil de andere genodigden voor de tafel uitnodigen daar plaats te gaan nemen. En fijn dat Jeroen Dijsselbloem er is. Dus dan kan ik toch gewoon, wat ik anders niet zou doen, zijn boek aankondigen. Wat straks na afloop met een persoonlijk woordje erin waarschijnlijk te koop is. Ik pak bijna het verkeerde boek van Varoufakis.
Jij wel.
Grapje.
Staan we goed?
Dit boek, dat ligt daar straks buiten. Wij krijgen zo'n aantal stellingen te zien. Die Sander Philippe heeft gemaakt. En waar het de bedoeling van is dat de mensen achter de tafel daarop kunnen reageren. Nou ja, ik probeer daar als intermediair enige lijn in aan te brengen in de discussie. Dat zal een hele klus worden als er maar een antwoord komt op wat is er fout gegaan, waarom en kan het weer gebeuren. En daar weten al deze mensen achter de tafel iets van. Deze discussie vindt ook plaats onder het gesternte niet alleen van zomaar 10 jaar. Er is afgelopen maandag een lange documentaire uitgezonden op NPO 2 door de KRO-NCRV met de titel De Achtste Dag, een van de makers en betrokkenen van Dokmakers, die de producent was, zijn ook hier. En die documentaire gaat precies over waar wij het hier hebben vanavond, maar dan heel specifiek ook over de relatie Nederland en België en het gedoe, zeg ik maar simpelweg, rondom Fortis. Iedereen kan dat nog terugzien op de website. Ik vind het aanbevelenswaardig. Maar om een beetje in de sfeer te komen van wat gebeurde er toen en hoe is de situatie nu, start ik even een stukje uit die documentaire in en kijkt u zelf maar wat ik ermee bedoel.
De crisis ontstond omdat er eigenlijk te veel geld over de aardbol stroomde en we hebben de crisis opgelost met nog meer geld. De crisis ontstond omdat geld te goedkoop was en we hebben het opgelost door het geld nog goedkoper te maken. De crisis ontstond omdat er eigenlijk te veel schulden gemaakt werden. We hebben hem opgelost door nog meer schulden te maken.
You would have expected, of course, the pace of accumulation of additional leverage, additional debt, to be totally different after the crisis, because it was one of the major causes of the crisis. Unfortunately, you observe exactly the same phenomenon after the crisis.
Misschien wel
Nou, u... Nee, wij hadden het achter de hand gehouden voor het geval u niet zou komen. Zo probeer ik er maar een draai aan te geven. Maar goed, de toon is toch een beetje gezet. En ik wil even vragen of de stellingen op het scherm kunnen staan. Ik wil ook even voor de volledigheid zeggen, dit is een setting zoals bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken wel eens meemaakt, hè, in het Johan de Withuis. Maar er zijn hier camera's en het kenmerk van alles wat hier is, het is volledig openbaar. Er is een livestream van Nieuwsport. Alles wat gezegd wordt, dat meent iedereen en kan ook niet worden teruggenomen. Dus dat de regels van tevoren even helder zijn. Misschien om aan u te vragen, meneer Welling, gewoon even als introductie. U ziet al die publiciteit op dit moment over 10 jaar... U hoort het verhaal van Sandra, u ziet die stellingen, u heeft die documentaire gezien. Sterker nog, u zit erin. En ik, gewoon als simpele ziel, sla de NRC vanavond open. Ik moet het toch even vragen. En we hebben het gisteren op het journaal gezien en overal, het staat in alle kranten, FD, internationaal ook, Financial Times vandaag, over allerlei frauduleuze handelingen van banken. Maar hier, onze bank, de ING, die wij met z'n allen overeind gehouden hebben. ING faalde als financiële poortwachter. Dat falen begon al in 2010, toen was hij nog net, volgens mij...
Nee, het begon eerder, het begon in 2008 en toen hebben we ook maatregelen genomen bij de bankrichting van de instelling. Dus het is een ouder probleem. Het is overigens een veel breder probleem dan ING. Ik denk dat de meesten zich niet realiseren dat er wereldwijd op dit moment al voor meer dan 300 miljard aan boetes aan banken is uitgedeeld. Het grootste deel daarvan in de VS, ik denk zo'n 200 miljard. Een kleiner deel in Europa en ik denk dat Europa nu aan bod is.
Ja, maar als je een boete krijgt, wil dat niet zeggen dat die boete gelijk staat aan welke gelegenheid in geld je hebt geboden om wit te wassen. Nou, dat bedrag moet op zijn minst hoger zijn geweest.
Nou, bedrag hoger zijn geweest. Kijk, deze boetes zijn een beetje geschaald aan de omvang van het bedrijf. Men heeft maar een paar casusposities uitgezocht, anders zou men er jaren mee bezig zijn. Dus hoe groter het bedrijf, hoe groter de boete als men iets ontdekt. En ik zei, de 300 miljard, de Bank of America, heeft gecumuleerd nu een boete al van 56 miljard achter de kiezen. Dus er is nog wat te gaan.
Ja, maar goed, de ING is wel de bank.
Ja, nee, het is niet
goed. Er zijn heel veel mensen hier. Als ik de vingers laat opsteken, denk ik dat er velen bij deze bank zitten. Ja. Dus, waarom kan zoiets gebeuren? En dan ga ik toch stilaan richting die stellingen. En dan pik ik één woord eruit. Het begrip moraliteit, immoreel. Hoe kan zoiets gebeuren? U houdt toezicht. Er zitten allemaal nette mensen aan de top.
Ja, ik denk dat u zich even naar het systeem moet kijken. Een bank heeft 3 defensielijnen, noemt men dat. De eerste, dat is de front. Het is front office waar de producten worden verkocht. Daar moet je zorgen dat de cultuur goed is. En dat daar niet allerlei verkopers van producten rondlopen die er een rommeltje van maken. Dan is er een tweede defensielijn, het risicomanagement en compliance. En een derde defensielijn, dat is de auditafdeling. En het is heel duidelijk dat de tweede en de derde defensielijn gefaald hebben en onvoldoende hebben gecorrigeerd wat er in de eerste lijn gebeurde. En dan komt er nog iets anders bij. En ik heb inmiddels enige ervaring, omdat ik na mijn pensionering ook midden in het bankwezen en in hele grote banken, bij hele grote banken betrokken ben geweest. Ik was vroeger altijd wat aarzelend als het over die hele grote boetes ging. Daar ben ik van opvatting veranderd. En waarom? Om hier iets aan te doen aan dit probleem, want het is een beheersingsprobleem van je organisatie, moeten er fantastische IT-investeringen plaatsvinden. En daar moet je echt een impuls voor krijgen, anders doe je het niet. En moeten grote investeringen ook plaatsvinden in mensen en de kwaliteit van de mensen. En ik zie compliance-afdelingen verdrievoudigd, verviervoudigd, maar misschien moet dat nog meer wezen.
Ja, maar u heeft het over defensielijnen. U bent ook een defensielijn geweest, toezichthouder.
Nou, ik denk dat u zich moet realiseren dat toen ik er zat, inmiddels is het hopelijk iets wat beter, of is het wat beter. Wij keken met 12 man naar een bedrijf als ABN AMRO, wat een van de echt grote banken in de wereld was. En je moet je voorstellen dat in een bank zelf al gauw meerdere duizenden, de Deutsche Bank bijvoorbeeld, had 4.000, 5.000 mensen die zich bezighielden met het managen van risico's en het auditen van risico's. Dus natuurlijk, de toezichthouder die moet erbij zijn. De toezichthouder kan ook worden aangerekend als dingen niet goed gaan. Maar als je.
Nou, maar maakt dat om je te onderbreken?
Nou, je mag me wel onderbreken, maar ik probeer even duidelijk te maken dat er geen overspannende verwachtingen van toezicht moeten zijn. Als je een bedrijf met een balanstotaal van 1.000 miljard onder controle moet houden en dat met 12 man moet doen.
Dus?
Dus was de. En dat heb ik tegen Wouter Bos ook gezegd. Was het wat merkwaardig dat in 2008 we nog 8% op onze toezichtsbegroting moesten inleveren.
Dus het ligt aan.
Nee, het ligt niet aan. Ik vind dat een flauwe discussie. Wat het punt is, dat is. Het systeem is complex. Je moet daar defensielijnen vanwege het menselijke gedrag moet je inbouwen. Als die defensielijnen niet aan de maat zijn, moet je daar het management op aanspreken. Dat spreekt allemaal vanzelf. En je kunt ook een toezichthouder aanspreken. Maar heb niet in een zeer gecompliceerde wereld de verwachting, en dat geldt voor alle toezichthouders, niet alleen voor bankaire toezichthouders, dat een toezichthouder kan garanderen dat er niks gebeurt.
Ja, ik hou er zo over op of die ING, maar het is natuurlijk een ongelooflijk verhaal, althans, lijkt mij. Zijn er meer banken waarvan u weet die al over zo'n lange periode in onderzoek met betrekking
tot dit soort zaken? Nou, je hoeft maar even naar het internet te kijken en u ziet een hele lange lijst van banken die bestraft zijn. En als u verder zoekt, zult u op het internet ook zien.
Nederlandse banken bedoel ik.
Nou, Nederlandse banken laat ik me gewoon niet over uit. Ja, daar heb je alle begrip voor.
Nou, in principe
ja,
niet.
Vast wel.
Maar,
daar heb je alle begrip voor.
Maar ik bedoel, is, kan het. Nee, maar ik ga er niet helemaal. Journalistjes spelen nou nu om tot half zeven te proberen nog andere banken eruit te krijgen. Maar het is niet onvoorstelbaar dat er meer Nederlandse banken in zo'n situatie zitten, hebben gezeten.
Dat kan. Kijk, door een bank heen gaan miljoenen, soms miljarden transacties.
Ja, die indruk heb ik ook.
En daar kan wel eens wat fout gaan. Ja, klopt. Ja.
En tot slot, laatste punt. Valt u wat te verwijten in deze?
Houd
er over op.
Ja, daar moet u over ophouden, geleidelijk.
Nee, nou, want ik wou in principe gezellig beginnen en nou wordt een hele nare sfeer. Ja. De minister van Financiën toch ook, in de periode dat hij dat was, moet ik toch even vragen. Toen speelde dit dus met die ING, wat op die voorpagina was. Ik weet niet wat ik moet vragen. Wat kunt u erover zeggen?
De controle op witwassen is gewoon niet op orde. Het is aanhoudend het geval. We hebben nog kort geleden schandalen gehad in Estland, waar ook een grote Deense bank bij betrokken is, in Letland. Eigenlijk, als je goed gaat kijken waar de meldingen plaatsvinden, want alle landen moeten, als je bij de bepaalde transacties, bepaalde criteria, is er een meldplicht. Zo is een van de dingen die bij ING blijkbaar is fout gegaan. Men heeft gezegd, we willen in ieder geval niet meer dan 3 meldingen per dag. Dus alle criteria werden verder aan de kant gezet. Als er meer dan 3 zijn, dan doen we verder onze ogen dicht. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar even dus het grote probleem. Als je kijkt naar die meldingen in Europa, dan zie je in sommige landen zijn bijna geen meldingen. Is het daar dan op orde? Nee, daar zou ik nog verontruster over zijn. Ik kan me herinneren de crisis in Cyprus. Een van de grote problemen in het bankenstelsel in Cyprus was een enorme instroom van geld, waarvan onduidelijk was waar het vandaan kwam. En dan hebben we een organisatie, Moneyval, die daar dan op toeziet en externe rapporten over schrijft. Nou, die rapporten, dat waren schaamlapjes geworden. Ik weet dat Cyprus zei van, ja, kijk maar naar het rapport van Moneyval, we hebben het op orde. Maar als je het dan goed las, stond er een zinnetje, ja, de Cypriotische regering vindt het niet nodig om verantwoording af te leggen over, en dan tatatatata. Dus het is niet op orde. En ik vind dit echt een terrein waar we in navolging, zou ik maar zeggen, van de BankenUnie, echt het toezicht op de banken voor wat betreft witwas, risico's en praktijken naar het centrum toe moeten trekken.
Wat bedoelt dit centrum?
Nou, er moet gewoon een Europese toezichthouder komen, omdat ik de lokale toezichthouders niet kan vertrouwen.
Ja, maar even zo, de lokale toezichthouders niet kan vertrouwen. Want dus?
Omdat blijkbaar
ze met te weinig mensen zijn.
Nou, dat is inmiddels niet meer het geval. Laten we nu eens even toespitsen op het geval van ING.
Ja, graag.
Dus ING is een hele grote bank. Daar werken inmiddels ontzettend veel mensen op compliance. En meneer Welling schetst die drie niveaus waar het fout kan gaan, maar hij mist eigenlijk één niveau, dat is de top.
Weet iedereen wat dat is, compliance?
Ja, gewoon aan de regels houden.
Ja.
Eigenlijk eenvoudig.
Zo eenvoudig is het.
Ik zal het proberen gewoon in gewoon Nederlands te blijven praten. Ja, aan de regels houden. Dus als de top uitstraalt, en dit is echt een cultuurfenomeen in de banken. Deze regels vinden wij eigenlijk zwaar overdreven. We vinden het ongelooflijk bureaucratisch. Dit is zo duur. Waar is dit voor nodig? Dan werkt dat door de hele organisatie. En dan krijg je dus op een gegeven moment mensen zeggen van nou, bij drie hou we maar weer op hoor. Dit wordt echt te duur. Dit is echt niet nodig. Dat hoef je niet te melden. Dus dit begint echt aan de top. En op dat punt vind ik nog steeds dat de top van banken, niet alleen in Nederland, zit er nog steeds heel erg in de houding van is dit allemaal wel nodig? Al die extra regels, al die eisen, al die het voldoen aan de regels. Het is zwaar over de top. En zolang zij dat blijven uitstralen, en dat is ook de lobbyboodschap vaak naar de politiek, maar ze stralen het ook intern uit, blijven er grote risico's, omdat mensen denken, het belang ervan wordt niet diep gevoeld. En zolang dat het geval is, hebben we nog steeds een groot risico.
Ja. Wat u nu schetst, van mensen aan de top die dus enzovoort niet voldoende, nou ja, u zegt het zelf, kan dit, ik vroeg het ook aan de heer Welling net, en die kan dat om onbegrijpelijke redenen ook niet zeggen, dat snap ik wel. Maar u bent nou helemaal vrij man. Is het voorstelbaar dat er meer Nederlandse banken dan de ING met zo'n akkefietje, nou ja, akkefietje van doen hebben?
Zeker is dat voorstelbaar, des te internationaler, des te
groter. Dan moet ik het anders vragen. Is het ook zo?
Ik klap volgens mij niet uit de school. Er is een tijd geleden een kwestie geweest van een bankvestiging die pal op de Mexicaans-Amerikaanse grens stond. Dan kun je al afvragen, waarom wil je eigenlijk een bankvestiging op zo'n locatie hebben? Dat is natuurlijk al een risico op zichzelf. Daar gaan geldstromen de grens over. Ja. Als je daar dan al een vestiging hebt, dan moet je dus zorgen dat de controle daar, op wat er allemaal binnenkomt, enorm goed geregeld is. Dat was niet het geval.
Ja, en Nederlandse bank bedoel ik ook.
Daar heb ik het ook
dat
over.
Oh, dat is
dit was, een, dit was de Rabobank.
Oh, de Rabobank. Ja, natuurlijk. Ja. Die ken ik.
Ja.
Ja, ik weet wel iets. Ja, nee, oké. Wat moet ik daar hier nog verder over vragen? Want ik wil niet vervelend worden. Dus wat zou u er graag nog over willen zeggen?
Nou, dat we hebben heel veel bankentoezicht, het toezicht op banken gecentraliseerd en hopelijk geprofessionaliseerd en standaarden verhoogd. De standaarden op het gebied van witwas hebben we wel verhoogd. Maar de kwaliteit van het toezicht, de uniformiteit van het toezicht, de degelijkheid van het toezicht is nog niets aan gebeurt en daarom ben ik ervoor om daar een Europese toezichthouder voor aan te wijzen, die ook in een aantal eilanden waar geen meldingen van vandaan komen, want des te minder meldingen er worden geregistreerd, des te bezorgder ik ben. En in Nederland wordt op zichzelf veel transacties gemeld als zijnde mogelijk verdacht.
Ja.
En in andere landen is het nog veel erger, want daar wordt niks gemeld en dan moet je pas echt gaan opletten.
Ja. Henriette Prast, het lijkt me goed, hè, want het is natuurlijk geen interview met alleen de heer Welling en de heer Dijsselbloem. U heeft ook zelf ook veel voor de Nederlandse Bank gedaan, hè, onderzoek gedaan. U zit trouwens nu in de Eerste Kamer voor D66. Als u daar nog iets over kwijt wil, ga uw gang. Dat punt wat meneer Welling zegt en kijkend ook, ja, ik moet hier proberen een lijn in aan. Toch wel even dat punt van dat toezicht van de bank. Dat daar bij de politiek in de jaren ook dat die crisis opspeelde, dat daar geen gehoor voor was om dat toezicht meer mogelijkheden te geven, meer mankracht. Vat ik het zo goed samen?
Dat is later gebeurd toen de crisis. Dit was net voor de crisis uitbarst. Dit was precies hetzelfde als bij de watersnoodramp in 1953. Het parlement besliste een paar maanden voordat de watersnoodramp ons trof dat het niet nodig was om de dijken te verhogen.
Te laat dus.
En toen werd er bezuinigd op de rijksbegroting.
Ja.
Te laat dus.
Te laat.
Ja.
Mevrouw Prast, wilt u daar iets nog aan toevoegen?
Ja, we hebben een bekend gezegde. Als het kalf verdronken is,
dan?
Dan dempt men de put. Dat,
ja,
dat zie je iedere keer. Ja, ik werd uitgedaagd om iets te zeggen over mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer.
Oh, nou,
laat ik daar even mee beginnen. Ja. Want ik wil even zeggen, en dat heb ik dan nu niet meer, dat ik woordvoerder financieel toezicht ben. En in die hoedanigheid natuurlijk wel eens heb gedebatteerd met de persoon hier. En dat vond ik altijd inhoudelijk heel interessante debatten.
Okay.
Waarbij we elkaar af en toe best dus pittig konden aanpakken. Dus daar heb ik een goede herinnering aan.
Ik
heb ook een hele goede herinnering aan mijn tijd bij de Nederlandse Bank. 11 jaar, dus dat is niet niks. Ik ben vertrokken in 2007, dus het kalf was nog niet verdronken.
Goeie timing.
Over de vraag, werd er wel voldoende aan toezicht gedaan?
Ja,
toen
dat omdat dat nou zo, ik zit er zo op door te vragen, precies. Dus misschien waren er iets over.
Ik heb in de tijd bij de Nederlandse Bank in dit verband denk ik 2 onderzoeken gedaan. Het ene was het vertrouwen in Nederland. Hoe zit dat in instituties, in elkaar, in toezichthouders, in het bankwezen en in de Nederlandse Bank? En een van de conclusies waar wij toe kwamen was, het vertrouwen in de toezichthouders is ontzettend groot. Aan de ene kant moet je daar heel blij mee zijn. Aan de andere kant betekent dat als er iets gebeurt wat mensen niet hadden verwacht, dat ze dan zo teleurgesteld zijn dat het dan ook helemaal weg is. Nou, ik denk niet dat het helemaal weg is gegaan, maar het vertrouwen was heel groot. En daar is toen wel iets gebeurd, dat is het ene. Wat betreft dat toezicht, mijn inschatting is dat de verwachting toen was, en het is een hoop die leidt tot de verwachting, zo gaat dat nou eenmaal vaak, de wens is de vader van de gedachte, de verwachting was dat het in Nederland niet kon gebeuren. Als je denkt dat iets niet kan gebeuren, dan besteed je daar natuurlijk ook niet heel veel aandacht aan. Zo doen we dat allemaal, zo zitten we in elkaar. Dus de vraag is, en dat als we het over menselijk gedrag hebben, als je je iets moeilijker kan voorstellen, als je het niet hebt meegemaakt, dan zonder dat je het zelf doorhebt, onderschat je de kans daarop. En je besteedt je beperkte tijd en middelen aan de dingen waarvan je denkt dat de kans daarop groot is. Dus ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. Nederland was natuurlijk heel lang een enorm stabiel land als het gaat om de financiële sector.
Ja, maar als je die werkelijkheid onvoldoende in de gaten hebt, omdat je dat niet bij Nederland verwacht, dan kun je dat dan ook een inschattingsfout noemen?
Ja, je kan natuurlijk nu zeggen, het is anders gegaan en we waren daar niet op voorbereid. Een inschattingsfout vind ik een beetje een te rationele invalshoek. Wat ik net juist zeg is, iedereen zit zo in elkaar dat hij meer open staat voor informatie die past bij wat je toch al denkt. En dat was hier ook zo. Ik wil nog even een ander onderzoekje aanhalen wat ik toen deed, want daarvan denk ik wel, en gelukkig was de heer Welling, die heeft wel alle eindverantwoordelijkheid genomen voor het toezicht, maar er zaten natuurlijk een heleboel mensen tussen. Ik heb er een onderzoek gedaan naar depositogarantie in Nederland. Als mensen het vertrouwen verliezen in een bank, dan gaan ze hun geld weghalen. Als die bank gezond was, maakt dat de bank ongezond. Want als je al je geld wegstroomt, moet je dingen gaan verkopen. En als die ongezond was, kan het toch nog een paniek zijn die overslaat naar andere banken. Nou hebben we een systeem, dat hadden we ook in Nederland, waarbij mensen tot een zekere hoogte hun geld terugkrijgen als de bank failliet gaat. En het idee is dan raken mensen niet zo in paniek, dan gaan ze lopen. Nou, ik heb ons systeem van toen onder de loep gelegd samen met een collega van het IMF. En we kwamen tot een aantal grote tekortkomingen in het systeem. Bijvoorbeeld, het bedrag is te laag. Dus dan gaan mensen toch rennen. Als je veel meer op de bank hebt staan dan verzekerd is, ben je gevoelig voor paniek.
Ja, dus nu
er was geen fonds.
Nee.
Dus als een bank omviel en die rekeninghouders moesten betaald worden, dan moest de Nederlandse bank dat voorschieten. Die moest dat terughalen bij de banken. Meestal valt een bank om als het toch niet goed gaat met de economie. Nee. En dan is het heel vervelend om van die banken op dat moment dat geld te vragen. Bovendien was er niet een verdeelsleutel vastgelegd. Er was niet gezegd, als een bank nou meer risico neemt, moet die meer betalen voor die verzekering. De verzekering van de rekeninghouders.
Ja.
Dat werd eigenlijk in een la gedaan. Want de gedachte was, dat gebeurt bij ons niet. Nu is er van alles veranderd op dat punt. Het is een van de onderwerpen waarover wij in debat zijn gegaan. En er is nu wel een fonds. Er worden nu wel bedragen gegeven van de banken. Maar ik denk zelf dat, en daar komen we straks op, kan het nog een keer gebeuren, dat de weging van de risico's die banken nemen nog altijd niet voldoende tot uitdrukking komt in de prijs die ze moeten betalen voor die verzekering. De bijdrage aan het fonds die ze moeten betalen.
Ja, dus als het misgaat, dan gaat het toch gewoon weer mis.
Nou, dat is een uitspraak voor uw rekening.
Ja,
we hebben het nu over, het kalf is verdronken.
Het
kalf is verdronken, je dempt de put. Of de put was niet helemaal oké, die is nu veel beter gemaakt. Daar hebben we het over. En ik denk dat hij nog beter zou kunnen.
Ja, toch even over naar Jeroen Dijsselbloem. U heeft natuurlijk met dat ook, er is discussie ook over een Europees depositogarantiestelsel. Waar het overigens het bedrag geloof ik omlaag gaat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hè. Het is nu bij ons een ton en het zou dan naar 80.000 euro gaan. Is dat zo? Of is dat,
Nee, dat is politiek onaantastbaar. Dat is iets, dat verbrand je je vingers als je aan dat bedrag komt. Daar zou overigens best wat voor te zeggen zijn.
Ja.
Vind ik. Ja. Maar ik zie niet dat we dat weer gaan verlagen. Okay. Nee.
Nou ja, goed. Maar u heeft die minister van Financiën meegemaakt. Maar u heeft ook de banken meegemaakt. En die bankcultuur. Waar u strikt genomen niet uit voortkomt. Als je nou toch probeert om een beetje lijnen aan te brengen. Toch naar die stelling kijkt. En dat begrip immoreel aanhoudt. Als er winst valt te behalen. Dan, het zit toch in onze aard, dan gaan we misschien toch wel over grenzen heen. Heeft u dat uiteindelijk toch al die tijd gezien in uw rol als minister en Eurogroepvoorzitter? En terugkijkend, hè, ook wat u in uw boek daarover schrijft, over die cultuur?
Ik denk dat die eerste stelling beschrijft menselijk gedrag. Niet iets typisch voor bankiers, maar voor u allemaal. U bent allemaal geïnteresseerd als u geld op de bank heeft of daar enig rendement op komt. Ja. En als u de spaarrente te laag vindt, gaat u eens kijken of er nog een IJslandse bank is die misschien een aantrekkelijke rente te bieden heeft. Of u stapt in op een vermogensbeheerder die u iets moois voorspiegelt. En dat is op zich prima. Weet je, natuurlijk, je mag ook best proberen geld te verdienen met geld. Maar we hebben een hele sterke neiging om risico's daarbij weg te denken, weg te relativeren. Daar niet een potje voor aan te leggen voor als die risico's zich zouden voordoen. En dat is natuurlijk in die jaren voor de crisis. Hè, want je kunt meteen inzoomen op toezicht. Maar het was natuurlijk één grote boom. Iedereen zag gouden bergen. De nieuwe economie, we zouden helemaal geen crisissen meer hebben. De financiële sector was nu zo slim en had zoveel data en ICT. Het zou allemaal goed gaan. Dus dat was de context waarin dit allemaal gebeurde. En risico's, kapitaalseisen werden verlaagd. De financiële sector werd gedereguleerd. Dus het is te makkelijk om te zeggen, dit is bankiersgedrag. Of de toezichthouder zit te slapen. Of, weet je, we waren allemaal buitengewoon begerig. Ja, hebberig is geloof ik het betere woord.
Ja.
U zegt in uw boek, ik heb uw boek gelezen, dat vond ik trouwens heel erg leuk om te doen. U zegt in uw boek van eigenlijk het idee van het opbouwen van de bankenunie, dus het Europees, zeg maar het naar het Europees niveau overhevelen van toezicht, maar ook het omhoog brengen van de buffers en het hele bail-in systeem optuigen. Dat ging juist uit van de premisse dat inderdaad dat in de zoektocht naar rendement te veel risico nemen en daar ook die risico's wegredeneren. Dat is iets waar je in wezen niks aan kunt doen. En dus moet je zorgen dat de gevolgen van die risico's ook neerslaan bij de mensen die ze nemen.
Ja, er zit één stap voor. Dus je moet ook, als dit het gedrag is wat in de financiële sector wordt, dat is hun core business eigenlijk, hè, om op dit gedrag te acteren, dan moet je zorgen dat de financiële sector wel risico's gaat beprijzen. Risico's beprijzen betekent dat je daar een reëel zicht op krijgt. Er waren ook verhalen over bankiers die hun eigen producten niet eens begrepen. De rating agencies die de risico's moesten aangeven, hadden op een gegeven moment ook helemaal geen beeld meer. Of gaven gewoon AAA aan portefeuilles die vol met risico's zaten. Dus je moet de risico's kennen, onderkennen en vervolgens moet je er een prijs op zetten. Dat gebeurt niet vanzelf in de financiële sector. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we moeten doen. En dat vergt echt wetgeving. Dan heb je die vervelende regels weer en die toezichthouder. Portefeuilles waar risico's in zitten, die moeten op tafel komen. Daar moet voor worden kapitaal voor worden aangehouden, et cetera. Dan nog kan het fout gaan. Dus het begint natuurlijk met risico's beprijzen, reserves, buffers, et cetera. Als het dan fout gaat en die reserves en eigen vermogen is nog steeds te weinig, dan gaat het over de vraag, wie krijgt dan het verlies? En in de financiële crisis waren we daar allemaal niet op voorbereid. En in onze paniek gingen al die verliezen naar de overheid. En overal moest de belastingbetaler die verliezen overnemen en de banken redden. De facto werden de investeerders gered. En dat is het centrale leerstuk van de BankenUnie geworden. Samen regels stellen, dan kunnen we ook gezamenlijk zonder beleidsconcurrentie de eisen verhogen. Samen toezicht, goed op afstand, lekker technocratisch, streng, niet te dichtbij, want anders kennen we elkaar te goed. En ten derde, als het fout gaat, duwen we de risico's, de rekening daarvan, terug naar de investeerders.
Meneer Wellink, ik ben gewoon nieuwsgierig. Het is misschien een beetje een naïeve vraag, maar heeft al die jaren en nog, zit u in een wereld waar inderdaad dat menselijk gedrag toch soms iets verder gaat dan fatsoenlijk is of zo. Hè? Mensen zijn hebberig en willen rendementen, nou ja, hoe je het allemaal maar noemt. Als u daar nou zo op terugkijkt, u heeft er altijd tussenin gezeten en het toezicht te willen houden en regels af te dwingen en met de politiek afspraken te maken. Wat is, als u daar nou terugkijkt, uw beeld daarbij? De mens is in dat gedrag onveranderlijk of is er nog hoop?
Ik ben net 75 jaar geworden en ik heb van mijn vrouw een prachtig cadeau gekregen. En dat cadeau, dat heet het grote tafereel der dwaasheid uit 1720. En dat is een origineel uit 1720 en dat beschrijft de crisis die in die jaren heeft plaatsgevonden in wat delen van de wereld. En daar zie je een bijna universeel thema boven water komen. Daar zie je bedriegers, en er zijn bedriegers ook vandaag de dag geweest. En daar zie je lieden, en dat staat dan ook daar beschreven, die bedrogen willen worden. Of althans het niet kunnen nalaten zich te laten bedriegen. Dat zijn die rendementszoekers. En als je nou naar oorzaken van de crisis gaat kijken, maar ik wil niet op een volgende stelling vooruitlopen. Een van mijn zorgen is dat naarmate de vergoeding, heel algemeen, in de bankaire sector, op de goede die in die bankaire sector aanhoudt, naarmate die lager is, geef je meer impulsen om toch elders een wat hoger rendement te halen. En de rentestand was voor de crisis was aan de lage kant en dat heeft het risicogedrag versterkt. En de rente is op dit moment extreem laag. En
dat zou ik bijna logischerwijs, als ik u goed volg, zeggen, het is nog veel erger dan toen.
Het is erger dan toen, daarmee is niet gezegd dat het misloopt, omdat er zijn dingen beter dan toen, dat is ook evident. Maar wat je wel ziet, een van de grote problemen bij het uitbreken van de crisis was dat de mensen oververschuldigd waren. Ze hadden geleend op de toekomst en die toekomst zag er ineens anders uit en daardoor kwamen ze in de problemen. De schuldquote in de wereld is gewoon verder opgelopen. Terwijl onze bedoeling was om wat ze dan deftiger noemen de leverage te verlagen. Maar wat wil je als de rente zo laag is dat je kosteloos je bedrijf leningen kunt herfinancieren. Of je woning, een nieuwe woning kunt aankopen. Dus er zit een element in de ontwikkeling die mij inderdaad grote zorgen baart. Maar mag ik één ding nog zeggen? Dan
zeker.
Zal ik het niet langer. Hebzucht is van alle tijden en crisissen zijn niet van alle tijden. Greenspan is van opvatting veranderd en die zegt de wortel van de financiële crisis lag in de hebzucht. De omstandigheden eromheen moeten ook meewerken, om het nou zo te zeggen. En voor mij zijn diepe oorzaken van de crisis, dieperliggende oorzaken van deze crisis, de enorme versnelling in de globalisering. Daardoor had je niet meer onder controle wat er elders gebeurde naar jou kon overspoelen. Vroeger kon je meteen een muur om je land zetten en dan kon je kleinschalig de zaak beheersen. De tweede, de innovatie. die banken die al die ingewikkelde producten zijn gaan maken, konden ze alleen maar maken omdat ze met computers modellen konden ontwikkelen die er heel geavanceerd uitzagen, die niemand begreep. En het derde punt is deregulering. Als je te veel dereguleert en een bankier komt bij een T-kruising, dan weet je niet meer of hij naar links of naar rechts gaat. En daar raak je dus, denk het is de hebzucht, maar het moet in een omgeving komen waarin het vruchtbaar kan plaatsvinden. En als je dat allemaal wilt voorkomen, zullen de dijken heel hoog moeten zijn. Dijken zijn buffers, kapitaalbuffers, liquiditeitsbuffers.
Maar op twee van de problemen die u daar noemt, zijn toch juist hele grote stappen gezet. Want volgens mij de regulering is enorm toegenomen. Dus zeg maar alles wat we nu hebben aan compliance eisen en kapitaalbufferverhoging, bail-instemming, de hele bankenunie, alles wat daar opgetuigd is.
De dijkbewaking is beter.
Is veel beter.
Die
toch?
Is veel beter, maar bij ING hebben we gezien dat die dijkbewaking onvoldoende
was. Of het genoeg is, dat wil ik natuurlijk totaal niet
vinden. Maar die onderliggende oorzaken die zijn er nog steeds. De globalisering gaat door, China vaart de wereld in.
Maar een ander probleem wat u noemt, is de mate waarin de schulden die mensen aangaan, te weinig onderpand hadden. Dat is in Nederland bijvoorbeeld de leningen die mensen kunnen krijgen op hun, hypothecaire leningen die mensen kunnen krijgen in relatie tot de waarde van het onderpand. Die is sterk naar beneden gegaan.
Dat klopt, maar de prijzen gaan zodanig omhoog op dit ogenblik in de hoek van de activa, dat er toch problemen gaan komen. In China is het eigen geldpercentage extreem hoog. Toch vreest iedereen op een gegeven moment dat hij een crisis in de financiële of in de onroerend goedsector gaat optreden. Dus het onderpand, er zijn veel dingen gedaan die de buffers hebben. Dit is ook een element van de buffer, die de buffers hebben versterkt. Maar daar komt er nog één ding bij. Hoe strenger je bent in de bankaire sector, hoe meer je de mensen uit de bankaire sector naar andere onderdelen van de financiële sector doet.
Nou, leg dat maar meteen uit wat u daar.
Nou ja, op dit moment in de Verenigde Staten, 80% van de financiële activa staat niet op de balans van een bank. Die staat op de balans van andere, niet onder toezicht gestelde instellingen. Dat kunnen geldmarktfondsen zijn. Dat kan een platform zijn, een peer-to-peer platform. En dat betekent dus dat er zijn nieuwe risico's zich buiten de bankaire. Hiermee pleit ik niet om de bankaire sector niet stevig aan te pakken. Nee. Maar wel is mijn mededeling, pas op naar die nieuwe risico's die zich aan het ontwikkelen zijn. En die we zich gewoon zien ontwikkelen op dit ogenblik.
Dat is gewoon feitelijk een waarschuwing en een zorg.
Ja.
Ja. En dat zijn ook bedrijven die wij kennen, hele grote techbedrijven ook, die zich ook
dat
op de
bankaire. Dat zijn de Tencents van deze wereld, dat zijn de Alibaba's, dat zijn de hele grote, dat zijn de Googles van deze wereld, die bankair of financieel gedrag gaan. Maar dat zijn ook de meer dan 3000 fintech bedrijven die zich helemaal focussen op dit moment op de financiële sector en allerlei diensten van banken aan het overnemen zijn.
Ja. Mevrouw Prast, heeft de politiek, heeft u het idee ook wat Wellink hier zegt, dat wel voldoende in de gaten?
Laat ik het anders zeggen. Laat ik zeggen, wat heeft de politiek misschien. De wetgeving. Heeft de politiek misschien. Laat die misschien nog steken vallen. Terwijl je nu toch de kennis zou moeten hebben.
Ja, geef er eens een antwoord op.
Nou, ik geef daar eens een antwoord op.
Ja.
Oké. Okay. Ik had het net over dat fonds. Nee, dit is
niet
puur
namens
mijn. Ineens ontstond het besef, stel dat een verzekeraar omvalt. En dan is dat niet zo erg als het een schadeverzekeraar is. Want een risico dat je huis verbrandt, kan je wel bij een ander onderbrengen. Maar als het nou een levensverzekeraar is, waar je je pensioen hebt, of je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als die omvalt, is dat weg. Ja? Dat is net zo goed als een spaargoed, dat is weg. Goed, op een gegeven moment is het besef ontstaan. Oh ja, maar wacht even, daar moeten we natuurlijk wel iets aan doen. En er is nu nieuwe regelgeving, die staat nu, daar moeten we over besluiten, laat ik het zo zeggen. En je zou zeggen, nou wordt er niet weer de fout gemaakt dat er geen fonds is.
Ja, je zou zeggen, dus
om daarmee mensen dat geld te geven als het misgaat.
Ja,
maar
dat
de nieuwe regelgeving heeft geen fonds.
Dus
er is ook geen verdeelsleutel over verzekeraars waarbij de verzekeraar die meer risico neemt, meer betaalt dan degene die dat minder doet. Dus ik zou zeggen, het ligt op een presenteerblaadje hoe we het ooit hadden moeten doen en hoe we het na de crisis zijn gaan doen. En bij de verzekeringen doen we dat niet. Ik vind dat een gemiste kans.
Ja, maar waarom doen we dat niet? Is daar een antwoord op te geven? Is dat gebrek aan kennis?
Ik heb de vraag aan de opvolger van... Ik heb eerst een vraag aan de opvolger van Jeroen Dijsselbloem gesteld. Van, klopt dit? Klopt mijn diagnose? Ja, ik verwacht dat het antwoord ja is.
Ja.
Ik zie iemand in de zaal die werkt in de Eerste Kamer en die weet hier alles van.
Nee, maar ik ga er nou even vanuit dat u er alles vanaf weet. Dus ik bedoel, waarom is dat fonds er niet? Ziet de politiek dat niet?
Dat weet ik niet. Ik heb vragen gesteld, daar komt een antwoord op.
Ja.
Neem ik aan. Misschien is het hetzelfde mechanisme, het zal wel niet gebeuren. Mag ik nog even op die eerste stelling iets zeggen?
Ja, maar
zeggen?
Het liefst in een iets sneller tempo. Omdat wij richting...
Ik weet niet, wordt erbij gehouden wie hoeveel tijd in beslag neemt? Nee, daar kunnen we terugkijken. Kunnen we met een stopwoord terugkijken?
Dat is een onbeleefde opmerking
terugkijken.
Van mij. Ik probeer
dacht
de,
ik ook.
Dacht ik ook, ja. Ik neem het terug. Oh, dit kan niet meer. Gaat u verder.
Goed, als je kijkt naar die eerste stelling. Eigenlijk zijn het er 4-1. Want risico's wegredeneren betekent je beseft ze wel. Dus dat is al een soort veronderstelling. Dan immoreel is een tweede stelling, dat het immoreel is. Dat het in onze aard is, is een derde uitspraak. Ik zei al, laat ik het anders zeggen. Mensen staan meer open voor informatie die ze willen horen. Zo zitten wij inderdaad in elkaar. Welke informatie willen we horen? Informatie waar we blij van worden. En als ik het nu even naar een ander politiek issue breng, de pensioenen. Mensen willen graag dat de rekenrente omhoog gaat. Waarom? Als de rekenrente omhoog gaat, hoef je minder te korten. En het is fijn als je minder hoeft te korten.
Ja, wat is dat mis mee?
Is vergelijkbaar. Is vergelijkbaar.
Een hele ingewikkelde discussie, daar hebben we misschien niet alle tijd voor. Nee. Nog even terug naar die verzekeraars, want dat is echt oplosbaar. Kijk, ik heb SNS Reaal moeten nationaliseren. Er zat ook een verzekeringspoot in. Die bleek nog ongezonder dan de rest van het bedrijf. En daar was echt op een gegeven moment de vraag aan de hand. Kunnen zij nog wel uitbetalen op hun polissen? En dat gaat inderdaad om miljoenen polissen. En dus ook mensen die gewoon voor een deel van hun inkomen daarvan afhankelijk zijn. Toen kwamen we er dus achter. Er is helemaal geen resolutiewet, geen interventiemechanisme voor verzekeraars. Toen heb ik een wetsvoorstel gemaakt en dat ligt nu blijkbaar bij de Eerste Kamer. En ik vind het prima, er kunnen allemaal kritische vragen over gesteld worden. Er is een hele simpele reden waarom er misschien bij verzekeraars geen fonds hoeft te zijn. Bij een bank heb je een bankrun en dan kun je nu naar de bank lopen en zeggen, ik wil nu mijn geld hebben, dan heb je recht op. Maar bij een verzekeraar werkt het zo niet. Als je een polis hebt, een pensioenproduct, dan krijg je per maand een stukje uitbetaald. Dus het hele fenomeen bankrun werkt niet bij verzekeraars. Ik denk dat de redenering is. Maar goed, we wachten het antwoord van mijn opvolger
af.
Een fast walk is wel mogelijk.
Het belangrijk punt van de heer Wellink, om daar nog even naar terug te gaan, is natuurlijk toch, stel nou eens dat we de bankensector goed hebben geregeld. Wat nog niet zo is. Dan moet er van alles gebeuren. Maar stel dat dat is dichtgeschooid. Dan gaan mensen op zoek naar een plek waar er minder toezicht is op risico. Waar die risico's niet worden beprijsd. En daardoor het rendement hoger is. Maar dat is van alle tijden. Dus dit is echt reëel. En de heer Wellink wijst daar zeer terecht op. Of dat nou in shadow banking is of in allerlei beleggingsfondsen. Mensen gaan hun geld verplaatsen. En dan moeten we dus als overheid continu alert zijn. Waar gaan die risico's naartoe? Dat betekent ook dat het een continue rat race is. Dat moeten we echt accepteren. Want op het moment dat je zegt, nou, dit gaan we nooit winnen. Dan zullen die risico's zich enorm gaan opbouwen in één plek of in één land of in één sector. En dan kun je wachten op de volgende burst.
Ja. Net even op wat mevrouw Prast naar voren bracht. Een beetje in de sfeer van of de politiek wel voldoende kennis heeft. Als je terugkijkt naar wat gepasseerd is en denkend aan wat we nu kunnen gaan meemaken. En wat u ook zegt over die buitenbankaire sector. Laat ik het u maar vragen, want ik kijk u ook niet voor niets aan. Is er gewoon wel voldoende kennis bij die politiek? U heeft al die jaren.
Ik vind dat je de politiek en de politici niet moet onderschatten. En dat is niet bedoeld nu als vriendelijkheid. Er is vaak toch langs vele wegen toch een hoop kennis aanwezig.
Alleen u moet zich realiseren, of dat realiseert u zich beter dan wie dan ook, denk ik hier.
Dank u.
Politici hebben een aantal randvoorwaarden waarbinnen ze moeten opereren. En die randvoorwaarden zijn vaak heel gecompliceerd, zijn heel anders dan bijvoorbeeld van een centrale bankier die zegt de inflatie moet 2% zijn. Maar een politicus moet steeds allerlei dingen tegen elkaar afwegen. Ja, en dan sommige dingen die kunnen dan op zo'n moment niet, omdat je andere dingen tot stand wil brengen. Over de verzekeringen wil ik één ding zeggen. Als ik er nog enige verantwoordelijkheid voor had, zou ik toch ook eens naar de herverzekeraars kijken. Want het gaat er uiteindelijk om, wij cumuleren in een samenleving de risico's potentieel op een zodanige wijze dat je daar mogelijk onvoldoende grip op hebt.
Ja. Ja. Eens.
Ja, maar dat zijn toch allemaal waarschuwingen waarbij ik het idee heb dat ik dat hier zo op het Binnenhof niet in het dagelijkse debat, zal ik maar zeggen zo algemeen, politici overhoor.
Nee, maar ik zei al, de doelstellingenfunctie van, als ik het wat deftiger zeg, van een politicus is betrekkelijk gecompliceerd. Moet heel veel doelstellingen realiseren. Als je ziet wat de politici gerealiseerd hebben, laat misschien, maar er is natuurlijk heel veel gebeurd. De Bankenunie wordt genoemd. Ik ben de eerste keer voor de commissie de La Rougière geroepen. Ik was de enige die toen voor een Europese bankentoezichthouder was. Want ik had ervaren hoe slecht de voorlichting was, en vanuit Engeland en vanuit België, toen we daar problemen hadden met onze banken. Ik was toen de enige. En het argument van de La Rougière en Ising en anderen die daar zaten waren, dit is politiek op dit moment niet haalbaar. En toen ineens, toen de schuldencrisis werd ineens, werd veel vloeibaar, om het maar zo te zeggen.
Maar als u terugdenkt aan die periode waar ook die documentaire over gemaakt is, gewoon die afgelopen 10 jaar, dan heb ik als waarnemer van zo'n documentaire toch af en toe het idee, en die politici deden ook maar wat. Feitelijk zegt Bos dat ook wel een beetje in die documentaire, of is die vraag te simpel?
Nee, kijk, ze deden niet maar wat. Maar wat wel waar is, en wat Bos, althans dat weet ik van hem, en hoe hij dat precies in de documentaire gezegd heeft, staat me op dit moment niet voor ogen. Maar je opereert op zo'n moment in een omgeving waar ontzettend veel onbekenden zijn. Wij hadden dit nooit meegemaakt. Wat jij zei, van wij dachten dit zal ons niet overkomen, dat dachten niet alleen de Nederlanders, dat dachten de Belgen ook, dat dachten de Duitsers ook en de Spanjaarden, en ga de lijst maar langs. En we kwamen in een kwadrant terecht dat we gewoon niet kenden, en al tastend inderdaad tot op zekere hoogte onze weg moesten zoeken. Ja, en dan gaan soms, en dat heeft Bos inderdaad gezegd, ja, want soms is misschien niet elke beslissing de optimale. Overigens heb ik zorgen over stelling 3.
Ja, ga uw gang.
Ja, want daar ben ik het voor een deel niet met de minister eens.
Oh, dat is goed voor de discussie.
Is de minister hier?
Nog niet.
Het probleem, kijk, het is volstrekt terecht dat je zegt, het is de belastingbetaler, die moet je niet inschakelen. Die moet de rekening niet betalen. Dat beginsel is terecht, want dat brengt banken in een positie dat als ze daar van tevoren rekening mee houden, dat ze zich verantwoordelijker gedragen. Maar als er een crisis komt rond een systeembank, is dat land het beste af dat dit beginsel van jou volstrekt vergeet en meteen ingrijpt. Dan is de overheid de lender of last resort. En waarom is dat zo? Als je analyseert de verschillende kredietcrisissen in het verleden, dan zie je dat wij de overheid meteen insprong, dat de terugval in het nationale inkomen, en daar is ook taxpayers money mee gemoeid, en dat is vaak een veelvoud van de initiële investering, dat in die landen per saldo de belastingbetaler veel minder betaald heeft. Ja. Dus ik zeg, als beginsel mooi voor het individuele gedrag in een crisis beginnende Jan, want dan wordt de rekening voor de belastingbetaler heel hoog.
Ja.
Is precies de redenering, ja. Ik bedoel, ik ken het standpunt van Nout Welling hierover, het is precies de redenering die veel centrale bankiers, zeker in de financiële crisis, hanteren. Grijp in, smijt er belastinggeld tegenaan, dit zal de kosten beperken.
We hebben de Amerikanen gedaan en die maken nu winst.
De Amerikanen hebben het echt heel anders gedaan dan in Europa. Europa heeft gewoon allerlei slechte risico's overgenomen, verliezen afgedekt en vervolgens nauwelijks ingegrepen bij de banken in de zin van, en nu ook gedwongen herkapitaliseren. Dat was het kernstuk van het Amerikaanse beleid. Ik
korte tijd herkapitaliseren en je wordt zwaar aangeslagen als je het niet snel weer terugbetaalt aan de overheid. Kortom, je verliezen snel nemen. En dat is in een crisis eigenlijk altijd verstandig, maar dat hebben we in Europa niet gedaan. We hebben de banken overeind gehouden met belastinggeld. Zeer duur. En ik kan niet uitleggen, het gaat altijd over Griekenland, laten we eens Ierland nemen. Ierland had een grote bankensector uit de hand gelopen, enorme woningmarkt, hoos. En daar was heel veel geld naartoe gevloeid vanuit Engeland, vanuit Duitsland, internationale investeerders, die hadden dat gefinancierd. Toen was de opvatting van de centrale banken, bankiers, Trichet voorop, Ierland mag die rekening niet presenteren aan investeerders. Dat mag niet gebeuren. En de staatsschuld van Ierland schoot omhoog van 25 naar 125%. En ik kan dat nog steeds niet uitleggen aan de Ierse belastingbetaler, dat zoveel risico's zijn genomen in Ierland en dat de Ierse belastingbetaler dat volledig voor een rekening hebben moeten nemen, dat ze daar ten dele aan mee moesten betalen, was evident. Volledig voor een rekening hebben genomen en tot de dag van vandaag is de staatsschuld in Ierland heel hoog.
En dat was niet het standpunt van de ECB, want wij waren geschokt toen we hoorden dat de Ierse regering een volstrekte garantie op alle deposito's had gegeven.
Nee, dat is
en dat is het overnemen van alle schulden van de bank.
Heb ik dat in alle simpelheid goed begrepen, dat u het niet helemaal met elkaar eens bent op dit moment?
Ja, maar het is vrij fundamenteel, want als centrale bankiers, en de heer Wellink, ik ben geen minister meer, hij is geen centrale bankier meer, maar toch het signaal blijven afgeven aan de financiële sector. Ja, dit is nu wel het beleid, maar ja, u begrijpt wel, als er echt een crisis komt, gaan we dat natuurlijk niet doen. Dat leidt onmiddellijk weer tot het perverse effect bij banken. Nou, als het echt fout gaat, en bij investeerders nog belangrijker. Als het echt fout gaat, zullen die overheden toch wel weer over de brug komen. En het hoeft niet, het moet niet. Politiek is het niet verdedigbaar, economisch is het fnuikend. Dus we moeten, ik ben ontvankelijk voor kritiek. Dit is nog niet stevig genoeg, daar zit nog een sluiproute. Kijk eens naar Italië, daar ben ik zeer gevoelig voor. Maar de boodschap afgeven, dit gaat nooit werken, we gaan toch weer de banken redden, is nu al in het investeringsgedrag van internationale financiers fnuikend. Echt waar.
Bij een systeemcrisis gaan we het niet doen. Bij een systeemcrisis.
Wat ik, de reden volgens mij waarom we zeg maar, achteraf is de heel duidelijk wat die Amerikanen hebben gedaan, dat was heel goed. Direct banken dwingen om terug te gaan naar de aandeelhouders om kapitaal op te halen. De reden dat wij dat niet in Europa gedaan hebben, is volgens mij heel duidelijk. In Europa is er eigenlijk geen besef van een gemeenschappelijk probleem. Er is altijd de mogelijkheid om het probleem op een ander af te schuiven. En dat is ook heel erg duidelijk wat uit de heer Dijsselbloem zijn boek volgens mij naar boven komt. Is dat de crisis is in Europa opgelost door van het ene brandje naar het andere brandje te hollen en daar eerst proberen om de ander de schuld te geven. Als dat niet ging, moesten er toch een paar pleisters geplakt worden. En daar zo opeenstapelend is dan die hele bankenunie tot stand gekomen. En waar ik mezelf het meest zorgen over maak, en dat is namelijk die stelling 4, dat het hele doel na de crisis was dat nooit weer. Dus het idee was, de burger zou nooit meer, de belastingbetaler zou nooit meer verantwoordelijk worden voor een systeemfalen in de financiële crisis, in de financiële sector. Maar het middel daartoe was de afhankelijkheid tussen overheden en banken doorbreken. En als je nu kijkt, bijvoorbeeld in Italië, wat er aan de hand is met de banken daar, je ziet nog steeds dat er hoge concentraties staatsschuld in handen van lokale banken zijn, wat eigenlijk die wederzijdse afhankelijkheid gewoon nog steeds enorm in stand houdt. Niet in de laatste plaats, ook in belang van overheden zelf. Er wordt altijd gezegd van, die banken die hebben er belang bij, maar volgens mij hebben overheden daar ook belang bij om de banken in hun greep te houden.
Ja, mevrouw Prast, ga je gaan.
Ja, we springen nu ineens naar stelling 4, maar ik had eigenlijk nog iets willen zeggen over stelling 3.
Ja.
Er is zoiets als een impliciete subsidie. Laat ik het uitleggen. Stel, je bent een belegger of je bent een spaarder en je denkt, de overheid gaat mijn bank altijd redden. Dan denk je dus, mijn bank is veiliger dan een kleinere bank. Je bent dus het systeembank. Dus dan eis je minder zekerheid. Dan breng je eerder je geld naar zo'n bank. Dat noemen we een impliciete subsidie. Zulke banken kunnen goedkoper aan spaargelden komen en kunnen makkelijker geld op de aandelenmarkt ophalen. Omdat de overheid ze wel zal redden. Nou, wat we nu eigenlijk hebben geprobeerd is dat verschijnsel te doorbreken door te zeggen, de belegger gaat betalen als de bank omvalt en we hebben een afwikkelingsfonds. Nou, daar heeft de minister enorm veel tijd in gestoken en dat is ook heel goed. Wat je nu ziet, een maatstaf om te kijken, gelooft de belegger dat de bank niet meer gered zal worden door de belastingbetaler, maar dat wij het haasje zullen zijn, daar kan je naar kijken. Want je kan kijken, eist de belegger inderdaad minder rendement, of minder zekerheid? Brengt hij zijn geld nog altijd makkelijker dan een systeembank? Het antwoord is ja, 2 studies, Centraal Planbureau bij ons en het IMF laten dat zien. Dus als je kijkt naar stelling 3, banken zullen de belastingbetaler niet weer meeslepen in hun val. Wat je eigenlijk wil is dat beleggers denken, wij zijn straks zelf het haasje als die bank omvalt. Dus we geven die bank niet makkelijker geld. Want wat is het nadeel als een bank makkelijker aan geld komt? Eigenlijk te makkelijk. Hij wordt gesubsidieerd door die zekerheid. Hij kan overmatig groeien. Als die garantie in de hoofden van de mensen er niet was, kon hij minder groeien. En hij kan ongestraft meer risico nemen, want de belegger vindt hem wel veilig en de spaarder vindt hem wel veilig. En dat is mijn zorg over 3. En dat komt in mijn optiek, voor zover ik het kan beoordelen, omdat de weging van de mate waarin banken in dat fonds, dus niet het garantiefonds, maar het afwikkelingsfonds, geld moeten storten, niet goed genoeg gekoppeld is aan het risico dat ze nemen. Ja. Ik hoop dat ik het kort genoeg gehouden heb.
Nee, mij hoort u niet. U krijgt alle ruimte van mij. Ik ga wel even zitten, desnoods. Eén puntje. Ik heb, het is een rare overgang misschien, maar dat heb ik wel meer gedaan deze avond, dus is niet zo raar wellicht. Ik heb nog eens de enquête van de Tweede Kamer doorgeploeterd. En daar ook met, ja, het is, je gelooft het niet.
Nee,
maar
ik geloof het niet.
Nee, dat is echt waar.
Gebladerd misschien.
Nee, en ik heb ook bij de conclusies gekeken. En ik heb nog eens daar wat over nagebeld. Wat is er eigenlijk mee gebeurd? En één ding wat ik daar zo het opgepikt heb. Ik heb het ook ik kan het eigenlijk ook wel zeggen, van de voorzitter van die commissie nog eens gevraagd. Hè, en die maakt zich ook wel zorgen. Ik geloof dat ik het wel mag citeren, denk ik. Nou, ik heb het al gedaan. Dat er toch zo'n sfeer hangt in de westerse wereld van, je hebt eigenlijk meer regels nodig om rampen te voorkomen, maar er hangt een atmosfeer juist van minder regels. En u knikt, meneer Dijsselbloem, is dat een zorg?
Nou ja, kijk, als je in Amerika is natuurlijk de deregulering wordt snel ingezet. Dat begon met een discussie over, en dat hoor je ook in Nederland, daarom ben ik een beetje wantrouwend. Ja, zijn deze regels nou niet voor kleine instellingen te zwaar? Moet er niet meer maatwerk komen? Nou, dus iedereen denkt van ja, dat is eigenlijk wel een heel redelijke gedachte. Laten we er zo eens naar kijken. Ja. Dus dat hebben ze in Amerika gedaan. Vervolgens hebben ze de definitie van kleine banken zodanig veranderd dat vrijwel alle banken daaronder vallen. Dus het wordt echt op grote schaal nu, maar dat is echt, echt zorgelijk.
Maar in Nederland
de aanname is, en dat is natuurlijk omgekeerd, dat is ook wat de banken altijd betogen. Geef ons nou meer ruimte, verlaag kapitaalsratio's en buffereisen. Dan kunnen wij de economie verder aanjagen. Nou, als ik naar de Amerikaanse economie kijk, geloof ik dat dit echt het slechtste moment is. Vanuit twee optieken om dus de economie nog verder aan te jagen. Er is al een geweldige stimulans gaande omdat de belastingen radicaal worden verlaagd in Amerika. En omdat heel veel grote multinationals brengen hun overzeese winsten nu terug naar de States. Dus die economie wordt al enorm opgeblazen. En dan ga je ook nog eens de financiële sector dereguleren. Dat is een immens, immens risico.
Maar het is een zeer impopulair idee om zoiets te zeggen natuurlijk. Maar het idee op zichzelf is niet zo heel gek. Want als je zeg maar... Je kan natuurlijk zeggen, regulering is altijd goed, maar regulering is niet kosteloos. En als je zegt, we weten niet zeker of met de regulering die we allemaal optuigen, of we daarmee een volgende crisis weten te voorkomen, of op zijn minst de schade ervan weten te beperken, dan kun je je wel ook legitiem de vraag stellen of het indammen van risico's in de aanloop, zeg maar als het goed gaat met de economie, of je daar niet onnodig verdienvermogen mee weggooit, als je niet eens weet of die regels leiden tot het voorkomen van een volgende crisis.
Nou,
het is een beetje een radicaal ding om te zeggen, maar ik wil
het zeker een radicaal ding om te zeggen.
Ja, zeker. Ja, en meneer Wellink wil daar iets over zeggen.
Ja, maar mag ik iets over zeggen? Ik ben lid van, dat heet de Systemic Risk Council, en dat zijn oud-toezichthouders. die nog steeds de regelgeving volgen. En wij maken ons grote zorgen en schrijven ook brieven overigens aan de G20 en aan de Amerikaanse autoriteiten over de neiging tot deregulering.
En ziet u dat maar, even ook met ja. Amerika, maar ziet u dat ook in Nederland, die atmosfeer?
Nee, maar ik wou even aanhaken bij een heel belangrijk punt wat hier gezegd
ik blijf
wordt.
Buiten.
Regelgeving. Een deel van de crisis is het gevolg van een onverwacht gevolg van regelgeving. Regelgeving kan hele goede effecten hebben. Regelgeving kan slechte effecten hebben. Ik wil niet technisch worden, maar je hebt wat ze noemen bij banken een bankenboek en je hebt een handelsboek. En als je spul koopt, papier koopt, kun je het stallen in het bankenboek. En dan wordt het gewaardeerd tegen je historische kostprijs. En als het in het handelsboek gaat, wordt het gewaardeerd tegen marktprijzen. Wat hebben wij als toezichthouders gedaan? We hebben het papier, en dat waren al die moderne producten juist. Die gesecuritiseerde producten, die geavanceerde producten, die hebben we lager belast. Want de veronderstelling was dat dat papier, en dat was ook de regel, wat in het handelsboek zit, moet verkocht worden binnen zeg een jaar. En dan is dat risico uit de balans, dus je hoeft er minder kapitaal voor aan te houden. Wat gebeurde er nou? Die banken die zuinig met hun kapitaal wilden zijn, zetten papier wat ze normaliter in het bankenboek zouden zetten, zetten ze in het handelsboek. En toen stortte de markt voor al dat papier wat tegen marktprijs wat was gewaardeerd, stortte in. Als ze al dat papier in het handels- of in het bankenboek hadden gehad, hadden ze daar, en ING is daar een mooi voorbeeld van, dan hadden ze er helemaal geen last van gehad. Want dan had je naar de onderliggende hypotheken gekregen of er nog op afbetaald werd. Maar hier werd ineens naar een markt gekeken waar de waarde van het papier met 40% gezakt was.
Hoe noem je dat gedrag?
Nou ja, kijk, rationeel gedrag van de banken, een foute inschatting van de toezichthouders, van de regelgevers, over effecten. Ik kan nu de hele avond ermee bezighouden. Maar nee, maar ik ben bij Basel III betrokken. Was voorzitter van Basels comité. En elke keer dacht ik bij mezelf, wat is nou het gevolg? Hoe gaat men nou reageren, rationeel, op deze nieuwe regel? Bereiken we wel wat we willen bereiken? Ja. Daar moet je altijd voor ogen.
Ja, maar u maakt zich wel, dat zo begon u, zorgen over die deregulerings.
Ja, want die deregulering, dat is inderdaad wat Jeroen zegt, wat er aan het gebeuren is. Dat is dat op belangrijke mate politieke gronden met een deel van de bancaire sector geleidelijk lage kapitaaleisen aan het opleggen is. En men is aan de volgerrol aan het komen, wat wil beperken of wilde beperken de mogelijkheden van banken om voor eigen rekening te gaan werken. Ja, dat zijn allemaal ontwikkelingen die we niet zo moeten willen.
Ja. Ik wil even. Ik
zie dat. Mag ik nog iets zeggen?
Ja, ja. Ik ga niet zeggen kort, maar ik zeg alleen maar dat het al bijna 6:30 is. En dus dat heeft niks met elkaar te maken. En dat ik toch nog even aan een paar mensen in de zaal de gelegenheid wil geven om een vraag te stellen. Want dat was aanvankelijk wel de bedoeling.
Dat had misschien dan eerder gemoeten.
Zeker, dank u wel.
Helemaal in het begin zei Sandra iets over de recessie pakte bij ons erger uit vanwege loonrigiditeit. En toen moest ik even denken aan, ter voorbereiding hierop ben ik eens gaan kijken waar de raden van bestuur van de banken, de mensen die in de raden van bestuur van de banken zaten in de periode, in de opbouw naar, naar 2008. Waar zijn die terechtgekomen?
Ja.
Bijvoorbeeld qua loon, qua inkomen. Die zijn heel goed terechtgekomen. En degenen die ontslagen zijn, mede door de loonrigiditeit, hebben nooit, die hebben dat niet. Dat wil ik even, maar in relatie daartoe, we hadden het net over deregulering. Ja. En de vraag, moet je misschien zeggen, minder regels, want oké, dan hebben we misschien een grotere kans op een crisis, maar in de tijd daarvoor doen we het heel goed.
Oké, nou
dat zou je nog kunnen handhaven als je zegt, die voordelen worden gelijk verdeeld en de nadelen worden gelijk verdeeld. En dat lijkt mij evident onjuist.
Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Ik geef even toch de mogelijkheid op de valreep om een paar vragen te stellen. Ik zal daar, kan er niet echt democratisch in handelen, het zijn er maar een paar. Hier vooraan zit iemand. Als u even uw naam noemt.
Oh ja, houd hem vast. Ik ga staan. Hoi, ik ben Sjors van Houts van de Verleiders.
Ik heb een prangende vraag hier aan de mensen achter de tafel, wiens deskundigheid ik zeer hoog acht. Maar wij doen met de Verleiders nu al een jaar of zes, zeven onder meer studie naar het geldstelsel. En meneer Wellings begon heel mooi met het beeld over onze dijken. Dat is een publiek goed. Waarom is ons geldstelsel, waarom is ons betalingsverkeer geen publiek goed? Want daarmee hebben de banken ons bij de ballen. Daarom zijn we chantabel, daarom moeten we ze redden. Waarom maken we van ons betalingsverkeer en ons geldstelsel niet een common good?
Onderliggende veronderstelling is, zonder dat ik ten principale zeg dit is goed of fout, even in deze fase althans. De onderliggende veronderstelling is dat de overheid dit beter zal doen.
Nou, de dijken doen ze goed.
Nee, we hadden water, we hadden een overstroming. Dat ben ik vergeten. Maar dat...
Ja, daarna hebben we het toch goed gedaan.
Ja, tot we verkeerd inschatten de stijging van de waterspiegel. Want we hebben nu nieuwe plannen en sommigen zeggen 50 centimeter, anderen zeggen een meter, weer anderen zeggen anderhalve meter. Maar als we een ongelukkige combinatie krijgen van noorderwind enzovoorts, enzovoorts, en we hebben het maar 50 centimeter gedaan, is het weer fout. De overheid, de veronderstelling zei ik, is dat die het beter zal doen, daar ben ik niet van overtuigd. De meeste financiële crisissen zijn gestart bij overheden. Dan kun je de hele geschiedenis doorgaan. Deze crisis is heel sterk een bancaire crisis.
Oké, nou, dat u heeft het er nog niet door, maar u heeft de vraag wel gesteld.
En ja, dankjewel.
Ja.
We hebben veel naar het verleden nu gekeken, we hebben naar de crisis 2008. Maar ik ben benieuwd, waar gaat de toekomst naartoe? Dus waar komt de volgende crisis vandaan? Wellink noemde al snel China, maar ook de shadow banking systeem in de VS. Waar verwachten jullie dat de volgende crisis vandaan gaat komen?
Nou, ik denk dat dat wel iets is voor iedereen apart even het rijtje af. Of is dat niet... Ja. Meneer Welling, kunt u dat...
Ik ga aan de andere kant beginnen.
Aan de andere kant,
ja. Ja, als ik dat met grote zekerheid zou weten, dan
maar gevoel,
zou ik...
Wat zegt het gevoel?
Me daartegen indekken. Nou, ik denk dat het in ieder geval... het lijkt mij dat het kansrijker is dat het komt uit een hoek waar we minder toezicht plegen op dit moment. En dat zijn natuurlijk de, nou ja, het zijn twee dingen. Ik denk dat aan de ene kant zijn er financiële activiteiten zoals bijvoorbeeld de fintech sector die mogelijk nieuwe risico's veroorzaken.
Precies, wat meneer Welling noemt.
Ja, maar de vraag is wel hoe systemisch zijn die activiteiten. Ja. Dus op dit moment gaat het vooral over het vergemakkelijken van betaaltransacties eenmaal in het laatste stapje van ons... financieel stelsel. En ik vraag me af of dat de systeemrisico's zal veroorzaken die in de kern van de financiële sector in gevaar brengen. Waardoor ook de crisis zo diep en zo lang kan worden als we in de laatste 10 jaar hebben gezien.
Jeroen Dijsselbloem, kan je in de glazen bol kijken of misschien met voorkennis al weten waar...
Nou ja, dat is al het risico dat mensen als een beleggingsadvies gaan opnemen. Dus ik vind op dit moment echt de grootste risico's zitten bij de VS, waar het nu zo goed gaat. Dat wil niet zeggen dat de crisis ook in de VS begint, maar de impact van het beleid van de VS gaat zich wereldwijd doen voelen. Dat bedoel ik niet eens zozeer de handelspolitieke kant, maar de invloed van de combinatie van een economie die daar uit de hand loopt, het krimpende geldhoeveelheid van het monetaire beleid, die invloed op bijvoorbeeld emerging markets, kan allerlei schokeffecten gaan veroorzaken. Los daarvan ben ik het ermee eens dat risico's verplaatsen zich. Waar zitten ze nu eigenlijk? Hebben we dat scherp? Kunnen we daar wel voldoende optreden, et cetera? Ik ben minder negatief over fintech. Ik denk juist dat wij waren zeer afhankelijk van grote banken die ook enorm in elkaar hadden geïnvesteerd en elkaar spulletjes op de balans hadden staan. Ik denk dat een manier om schokken veel beter op te vangen of te beheersen is juist wanneer die enorme concentratie wordt verminderd. En dat draagt fintech aan bij.
Mevrouw Pras, heeft u nog
een... Ik pas even.
U past. En meneer Welling, nou, het rijtje maar opnoemen. Moeten we meeschrijven?
Nou, ik denk dat een heel belangrijk risico voor mij, misschien het belangrijkste... Er zijn twee belangrijke voor mij. Het ene is toch de technologische ontwikkeling. Ik vind het te makkelijk om te zeggen, die fintechbedrijfjes die spreiden het risico. Op het moment is het zo dat de grote fintechbedrijven, de Googles, die zijn zo groot en zijn zo dominant in de wereld geworden. Wat betreft ook de generatie, het genereren van winsten en daarmee het vermogen om weer verder te ontwikkelen.
Innovatie is ontzettend positief. En tegelijkertijd zit daar, naar mijn oordeel, een risico. Tweede risico zit, en dan wil ik het niet direct China noemen. Maar toch in de opkomst van enkele zeer grote spelers in de wereldeconomie. Waar we geen infrastructuur hebben gebouwd om die wereld waarin deze spelers een rol gaan spelen. Om dat allemaal op een goede manier onder controle te houden. Mag ik één voorbeeld geven? Dat gaat dan bijvoorbeeld over de Chinese valuta. De westelijke wereld roept met geweld, dat is ons model, je moet die valuta vrijgeven. Dan kan die bewegen, dat is een markteconomie enzovoort. Ik heb wel eens zitten piekeren over wat zou er in de wereld gebeuren als de Chinezen nou inderdaad hun valuta helemaal vrij zouden geven. Dan komt er een speler bij met een besparingspotentieel, maar ook met een verstoringspotentieel in de internationale kapitaalsfeer die ongekend groot is. En hier kom ik dus aan dat institutionele setup van de wereld. In Europa proberen we het op orde te krijgen, maar in een globaliserende wereld heb je een infrastructuur nodig die hele wereld een beetje onder controle houdt. Dus dat is mijn tweede risico.
Ik geloof, twee laatste vragen. Want ik ga echt even begrenzen. Was daar iemand die had al een tijdje...
Voor je een bankman, heel toepasselijk. Het woord risico komt heel vaak voor. Dus mijn vraag zat een beetje door op de laatste. Risico is relatief. Maar de meeste strekking van alle plannen en als je naar de algemene meenluiders van Nederland, die willen eigenlijk helemaal risico. Wat eigenlijk inhoudt dat je dus gewoon geen financiële sector hebt. Dus mijn vraag tegen jullie is, willen jullie nog wel eigenlijk dat Nederland weer een groot financieel land wordt? Of wel een groot financiële sector? Want als ik een beetje luister naar alle wetgeving en de rest, is eigenlijk de strekking is van, wij willen dat eigenlijk niet. Wij willen eigenlijk een heel klein, sober en het hoeft allemaal niet. We willen niet meer groot zijn, we willen saai zijn. Maar saai betekent eigenlijk ook dat er geen ontwikkeling komt.
En de vraag is?
Nou, willen ze nog wel eigenlijk een grote Nederlandse financiële sector die internationaal meedoet in plaats van een kleine speler is?
Ja, ik ga de vraag niet samenvatten. Maar is er iemand die daar heel kort iets over kan zeggen?
Ik dacht dat wij een van de landen waren met de grootste financiële sector in relatie tot het BBP, maar...
De Chinezen zijn heel groot geworden. Die hebben inmiddels de grootste financiële sector ook in termen van het BBP. Maar er is een hele gekke ontwikkeling gaande. Aan de ene kant is er, en daar valt veel voor te zeggen, kleinere financiële instellingen. Want voor mij is de kern van het probleem dat financiële instellingen van die grote omvang, zoals we ze in het verleden hebben gezien, toch, en ik praat eigenlijk zelden over too big to fail, maar altijd heb ik het over too big to manage zijn. Aan de ene kant is er dus een ontwikkeling gaande. Er zijn gezonde uitgangspunten voor om kleiner te worden. Aan de andere kant, op hetzelfde moment, ik ga wisselen in China van bank. Ik ga naar ICBC toe. Dat is de grootste bank in de wereld. Die heeft een balanstotaal van 3.500 miljard. Daar is ING met 800 miljard eigenlijk nog maar klein bij. Ik praat in dollars nu. En deze banken die staan pas aan het begin van hun internationale carrière. Want ze hebben de opdracht gekregen, Growing Global. Dat zijn Chinese banken. Als je gaat kijken naar JP Morgan in de VS, 2.500 miljard. Grote Franse banken. Dus je ziet een heel merkwaardige ontwikkeling op dit moment. Aan de ene kant dus de neiging naar kleine banken. Tegelijkertijd zijn er banken die door de crisis nog groter zijn geworden. Omdat ze zijn gaan opkopen, banken waar het slecht mee ging.
Ja. En wat voor gevoel moeten we bij deze aftrekken?
Een ongemakkelijk gevoel. Ik denk bij die hele grote banken vaak aan dinosaurussen.
Ja.
Die zijn ook uitgestorven, maar hoe dat precies gaat, mag Joost weten.
Ja. Nou, dat uitgestorven onthouden we wel, wat u nu zegt.
Ja, je onthoudt altijd de kwetsbare delen van de opmerking.
Sorry. Ik oefen wel op het andere, maar dat lukt niet. Nee, twee laatste vragen voor die meneer. En de laatste vraag is voor Robert, die ook de documentairemaker is.
Dank u wel. Mijn vraag gaat over het beperken van het risico op een nieuwe bankencrisis. Daarvoor zijn 3 regels voorgesteld door Mervyn King, oud-president van de Bank of England. Regel 1, dat is de leverage ratio rule. Dat betekent dat een bank 10% kapitaal moet hebben tegenover alle activa. En dat houdt in dat afgestapt wordt van het systeem van risicoweging. Dat bestond 10 jaar geleden en daardoor werden hypotheken veel te zwaar aangeslagen en gezien als iets heel stabiels. En onderzocht is bij 160 banken wat dat zou betekend hebben in het verleden en dan had je de risico's veel beter kunnen inschatten, is zijn stelling. Regel 2, dat is dat je de liquide middelen even groot moet hebben als de schulden op korte termijn. Of zelfs dat de liquide middelen groter zijn. En als dat niet zo is, dan heb je een soort financiële tovenarij, financiële alchemie, zo heet zijn boek ook, The End of Alchemy. Regel 3, als een bankier grotere risico's neemt, dan moet hij ook aansprakelijk zijn, net zoals dat vorige eeuw het geval was. Hoe kijkt u aan tegen zijn stellingen?
Want... Ja, ik wil echt om 6:45 stoppen, maar hoe los ik dit op? Nou ja, maar u heeft het wel duidelijk verwoord. In ieder geval, die stellingen zijn geen werkelijkheid, meneer Wellink.
Nee, ik ben voor een hoge, net als de minister overigens, de voormalig minister. Ik ben voor een hoge leverage ratio, want dan kom ik weer op regelgeving. Ja. Het bepalen van al die risicogewichten, voor fixeren van die risicogewichten voor allerlei activiteiten is in belangrijke mate arbitrair. En risicogewichten veranderen ook in de tijd. En ik heb gezien in het bankgedrag dat als risico's hoog geprijsd zijn, dat de banken die gaan kapitaal extensief werken, want die willen geen kapitaalbeslag hebben. En dan gaan ze naar laag geprijsde risico's toe. Maar die risico's die kunnen best groter zijn dan de risico's die hoger geprijsd waren.
Dus en die persoonlijke aansprakelijkheid?
Die persoonlijke als daar raakt u. Kijk, als er aanwijsbaar sprake is van dingen waarvoor men echt verantwoordelijk is, dan natuurlijk is daar moet er aansprakelijkheid voor zijn. Het probleem bij ING begrijp ik ook uit de krant, want ik heb geen kennis meer van al dit soort dossiers. Dat is dat justitie heel zorgvuldig heeft zitten kijken. Ze hebben zelfs zitten aftappen, telefoongesprekken begrijp ik, uit de persberichten. En is niet een specifieke leidinggevende kunnen tegenkomen die juridisch gezien aansprakelijk was. Zijn juridisch gezien.
Juridisch. Daarmee suggereer. Wacht even.
Ja, daarom zeg ik juridisch gezien.
Ja, juridisch heb ik wel weer vragen. Sorry. Ja. Want u zegt juridisch gezien, dan zeg ik moreel gezien.
Dat hangt er vanaf.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, als er ergens in Timbuktu iets gebeurt. Mm-hmm. En de leiding van een bank heeft zijn auditafdeling, de opdracht gegeven aan het begin van het jaar om alle risicobranches langs te gaan.
En dat is niet gebeurd.
En er is niet goed gekeken.
Dan?
Ja, er is niet goed gekeken. Dan kan de leiding van de bank, moreel gezien, daar natuurlijk weinig aan doen. Moreel gezien heb ik het over.
Ja,
het is erg gewikkeld. Het is juridisch, moreel en dan is er nog een ander soort verantwoordelijkheid.
Nou, ik was uit naar antwoord te horen misschien, maar dat hoor ik dus niet. Jeroen Dijsselbloem, dat juridisch en moreel gezien. Nou ja, leg het maar gewoon naar die voorpagina van vanavond. Is een bankdirecteur van de baas, de CEO van de ING.
Ik vind dat de verantwoordelijke die dan, maar ik baseer me op het krantenbericht, heeft gezegd 3 signalen per dag, mensen, meer willen we dan niet hebben. En overigens, we gaan ook wat minder mensen hier opzetten, dat die ook echt gewoon aansprakelijk is. Dat is echt een onacceptabel risico. Het heeft een grote schade voor de bank. Materieel, zie de boete, maar ook vertrouwen in de bank en ook natuurlijk maatschappelijk. We hebben het hier wel over een groot maatschappelijk probleem van zwart geld, vaak uit criminele circuits, et cetera. Dus dat is ook echt een grote verantwoordelijkheid te doen. Op die 3 punten, ik zou zeggen ja. Overigens, ik zou zo graag willen dat iemand als Mervyn King dat in zijn tijd als baas van de bank in de City had gedaan. Ja. Dat is een beetje een zure opmerking, dat geef ik toe.
Dat is ook een onterechte, want hij was niet verantwoordelijk voor toezicht. Dat was weggenomen bij de centrale bank.
Dat is pas de laatste jaren gebeurd. Ja. De Bank of England is jarenlang voor verantwoordelijk geweest. Ja, de leverage ratio, dames en heren, let op. In Nederland hebben we hem in mijn tijd verhoogd naar 4%. Daarvan zeiden veel economen te weinig, was ik ook met ze eens. In het regeerakkoord staat, hij gaat weer terug naar 3. Ja. Ik zeg het maar even, omdat dit is het thema van deregulering. Let op.
Precies,
gelukkig is er een internationale afspraak, Basel 3+, waardoor die waarschijnlijk voor de grote Nederlandse banken in de praktijk tot boven de 5 gaat toenemen. Dus ja. Ik kan u ook weer geruststellen. Maar de politieke onderstroom is ook hier zichtbaar. Nou, het kan wel een tandje minder.
Ja, maar goed, ik heb ook in elk geval begrepen dat u bij de ING, waar we het even over hadden, het nieuws van de dag, daar die aansprakelijkheid verantwoordelijk echt legt op de hoogste plek van dat bedrijf.
Ik vind het natuurlijk een groter thema, namelijk of de grote bazen verantwoordelijk voor de cultuur. De cultuurverandering begint aan de top. En als je vindt dat dit soort thema's, als het bestrijden van witwassen of terrorismefinanciering, dat ongelooflijk belangrijk is voor de samenleving en dat de bank daar echt een rol voor in heeft, niet alleen formeel, maar ook moreel, moet je dat vanaf de top uitstralen naar je mensen toe. Ja, en als ik de krantenberichten goed begrijp, is dat niet gebeurd.
Ja, en hoe heet de top ook alweer bij de ING? Oké, nou, ik was even naam kwijt. Robert, de laatste
vraag.
En dan kan u mevrouw Pras dat over ook nog een antwoord in meenemen, want ik sloeg u per ongeluk over.
Ja, wat heel fascinerend is, is dat veel mensen hebben het gevoel dat er eigenlijk heel weinig veranderd is en dat ook de politiek niet te veel heeft gezegd van we gaan het anders doen tegen banken. Bos vertelt in een documentaire, maar nog meer in het interview vertelde hij dat in 2009, dus nog geen jaar na de crisis, zijn eigen PvdA-politici al naar hem toe kwamen. Oh, lieve Bos, wilt u alsjeblieft die banken niet te hard aanpakken, want anders kunnen ze geen leningen meer geven aan het MKB en aan de hypotheken. En dat is zo zielig voor die banken. Hoe kan het dat we zo in de greep zijn van die financiële toch lobby, en dat zelfs een jaar na de crisis, dat politici daar al vatbaar voor zijn? En hoe moet dat nu dan wel niet zijn?
Van wie zou je daar een antwoord op willen horen?
Nou, in eerste instantie van de heer Dijsselbloem. Hoewel ik aan de heer Dijsselbloem heel erg waardeer dat hij redelijk duidelijke uitspraken doet.
Maar
redelijk. Redelijk duidelijk. In mijn periode had ik Henk Nijboer, die is nog steeds financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid, altijd aan mijn enkel hangen: wanneer ga je de banken nu eens nog strenger aanpakken? Dus dat is wel iets veranderd. Maar ik had ook veel discussies met meer de rechterhelft van de Kamer, die vatbaar waren voor de argumentatie van de banken, die jij net ook een beetje hanteerde, van ja, maar let op ons verdienmodel. Als je nou wat minder streng bent, kunnen we meer uitlenen, kunnen we lagere tarieven vragen, want kunnen we goedkoper inlenen, want we kunnen meer dividend aan de aandeelhouders geven, et cetera. En mijn stelling was, ja, maar elk risico heeft zijn prijs. En die prijs die gaan jullie voortaan voor reserveren en niet meer de overheid. En dat is een fundamentele omslag die we moeten maken. Maar ik heb die tegendruk ook voortdurend gehad. En daarom waarschuw ik ook voor de bankenlobby. Ik bedoel, zij mogen lobbyen. Iedereen mag zijn eigen verhaal, zijn eigen belangen voor het voetlicht brengen. Maar hou alsjeblieft in de gaten dat het verhaal in de bankenlobby meestal is het verhaal wat goed is voor de korte termijn winsten en de dividenduitkering aan de aandeelhouders. En het gaat zelden over, kunnen wij eigenlijk, hebben we nu alle risico's in beeld, zijn ze beprijsd en kunnen we die ook zelf dragen? En dat zou toch tenminste een les moeten zijn die we uit de crisis leren.
Tot slot, mevrouw Pras, ik had u net, ik hoorde wel dat u nog iets wilde zeggen en ik gaf u niet de gelegenheid.
Nou, over die afspraken, ik denk dat ik eerder al duidelijk heb gemaakt dat mijn indruk is dat de top van de banken wel de verantwoordelijkheid krijgt als het heel goed gaat. Ook van de samenleving en van de Raad van Commissarissen. En niet de aansprakelijkheid als het slecht gaat. En ik denk dat daar een onbalans is. En hoe je die zou moeten veranderen, bijvoorbeeld doordat je zegt, ik benoem commissarissen die in een bepaald geval zegt, wij willen jou niet meer. Ja. En dat andere onderwerp.
Maar in ieder geval die meneer Hamers, Ralf Hamers in dit geval, ja, dat is gewoon de CEO van de ING, die is daar toch ook, dan begrijp ik uit uw woorden, omdat het nu dan even slecht gaat.
Nou, u kunt van alles uit mijn woorden begrijpen, maar ik heb het niet gezegd.
Ja. Maar het staat op camera allemaal. Hè? Dus kan, u kan niks meer terug. Nee, goed.
Nee, ik zeg, u kunt het begrijpen.
Ja, ik begrijp
het. Dat is uw. U zegt het, ik zeg het niet.
Oh ja, oké. Okay. Wij gaan afronden, denk ik. Het is een merab waar. Is er iemand die nog tot slot, misschien u wel, meneer Welling, met de meeste ervaring, die ons ook een positief gevoel mee naar huis kan geven. Is daar reden voor?
Daar is ook best, denk ik, reden voor. Ik heb mijn zorgen over ongecontroleerde innovatie.
Zeker.
Want als je in de geschiedenis teruggaat, zie je daar het echte probleem. Ik heb het voorbeeld vaker gebruikt van de gebroeders Wright. Als ze een license to fly nodig hadden gehad, hadden we nooit, voor een eerste vlucht, hadden we ze nooit de lucht in laten gaan. Hadden we misschien nooit luchtvaart gehad. En in een periode van heel snelle innovatie is een fundamentele vraag. Dit speelde in het betalingsverkeer met, zeg maar, virtuele munten. Is een heel fundamentele vraag. Hoe lang geef je de ruimte voordat je met regels gaat komen om het te beheersen? En dat is ontzettend ingewikkeld. Mijn geloof in de positieve krachten van de innovatie overwegen. En persoonlijk heb ik het gevoel dat als wij de reeds bestaande technologieën breed in de economie overal zouden gaan toepassen, dat we zonder nieuwe dingen nog uit te vinden een hele lange tijd nog vooruit zouden kunnen. Want er is zoveel nog met de bestaande technologie aan verbeteringen aan te brengen in bestaande productieprocessen en noem maar op.
Nou, op zich kunnen we daar.
Dat is toch positief genoeg?
Zeker, kunnen we nog wel. Ja. Ik dank u heel hartelijk, alle vier. Er is heel veel aan de orde geweest. Ik hoop dat u er toch een draadje uit weet te trekken. Er zijn ook vragen niet gesteld. Ik wilde bijvoorbeeld ook nog zomaar en passant iets over de dividendbelasting vragen. Is dat nog relevant om dat te doen? Welling, bent u daar voor of tegen of niet? Wil iemand nog iets over zeggen?
Ik zou het niet uitgevonden hebben.
U zou het niet uitgevonden hebben. En Jeroen Dijsselbloem is tegen, geloof ik, hè?
Om sorry, wat?
Die dividendbelasting.
Oh, ik dacht dat je ging afronden.
Nee, maar gewoon. Hoe zat dat bij u ook alweer?
Ik vind uw talent om zaken samen te vatten, zelfs wat mensen niet gezegd hebben, vind ik buitengewoon.
Okay. Hartelijk dank. En het laatste woord is voor